Ik hoop vooral gewoon dat ik vanaf nu mezelf echt kan ontwikkelen zoals ik ben en niet zoals ik gemaakt ben. Ik zeg altijd, ik wil niks meer met mijn ouders te maken hebben. Echt niks meer. Ik heb ook vanaf mijn zevende heb ik gezegd, ja, ik wil jullie niet meer zien. Maar uiteindelijk hebben ze mijn leven nog wel in hun greep. En ik denk dat dat bij mij, ik merk dat ik er ook een beetje emotioneel voor word, maar dat hun uiteindelijk toch nog mij in hun greep hebben, terwijl ik niet eens contact met hen heb. En dat gun ik ze niet. Dat wil ik niet. Dus daar ga ik heel hard aan werken.
Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ben Gina Adou en podcasthost van Jeugdzorgen. En vandaag zit ik hier met Demi.
Hoi.
Demi, ja, wat leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Ja, echt stoer ook dat je de podcast wil opnemen vandaag met mij. Hoe gaat het op dit moment met je?
Op dit moment gaat het niet heel goed. Maar ja, ik hoop gewoon dat ik daar heel snel verandering in kan gaan brengen.
Ja, oké. Ik vind het ook fijn dat je eerlijk bent. Ja, daarom stel ik de vraag ook, maar ja, fijn. Waarom gaat het op dit moment niet zo fijn?
Ik ben ongeveer 1,5 maand terug nu uit een opname. Ik ben nu eigenlijk thuis een beetje aan het overbruggen totdat ik naar de opname kan gaan. Waar ik echt aan herstel ga werken. Dus dat is heel spannend, maar ook wel heel zwaar. Daar moet ik bepaalde doelen voor halen. En dat lukt niet helemaal thuis. Dus
Oh,
dat brengt best
oké.
wel veel spanning mee. Ja.
Ja, oh, dus je zit ook echt nu midden in dat proces.
Ja.
Ja, wauw. Oké, daar gaan we later denk ik nog dieper op in. Ik zie dat jij op een... We spreken elkaar trouwens online, dus ik kan een beetje in jouw kamer kijken. Jij ligt op een hele leuke paarse knuffel, klopt dat?
Ja, klopt. Het is
Oh
een
my
beer.
god. Oké, voor de luisteraars, Demi gaat even opzij. Het is nog schattiger dan ik me kon voorstellen. Wat is het?
Nou, het is een knuffel die ik op de kermis heb gewonnen. Dat is gewoon een hele grote knuffel waar ik tegenaan zit in mijn bed. En daarnaast nog een hele grote nijntje.
Oh ja, toe.
Ja.
Cool. Dat is ook wel leuk. Nice. En je had het over dat je net 1,5 maand uit de opname bent. Ik vroeg me
Klopt.
af, ga je op dit moment ook naar school?
Nee, ik ga op dit moment al 3 jaar niet meer naar school. Maar ja, ik weet ook nog niet wanneer ik daar weer mee ga beginnen. Ik hoop wel gewoon daar weer mee te gaan beginnen. Maar dat is ook een beetje kijken. Ga ik dan toch weer naar de middelbare school of toch het volwassen onderwijs gaan doen? Want ik ben nu 17 en tegen de tijd dat ik verwacht weer een beetje wat te kunnen gaan doen als school, zal ik wel rond de 18 zijn. En ik denk niet dat het dan heel fijn is om nog naar de middelbare te gaan. Voor mij.
Nee, dat kan ik me ook voorstellen.
Ja.
Gewoon tussen al die pubers.
Ja, dan zit ik met al 14-jarigen in de klas. Ik denk niet dat dat hem gaat worden. Nee.
Nee, nee, nee. Oké, en heb je verder nog, ja, hoe noem je dat ouderwets, buitenschoolse activiteiten die je op dit moment doet?
Ja, gewoon vooral veel creatief bezig ben ik wel. Dus een beetje haken vind ik wel heel leuk. En kleuren vind ik ook wel leuk. En ik probeer nu een beetje als een soort dagbesteding slash vrijwilligerswerk ben ik actief in een dierenhotel.
Oh,
Dus dat is
vet.
ook wel heel leuk met honden die uit Bulgarije bijvoorbeeld komen. Die dan moeten wennen aan mensen. Of hondjes die dan de baasjes van op vakantie zijn. Dus daar ga ik dan voor zorgen. Maar ze hebben daar ook katten en geitjes, kippen, van alles wel. Dus.
Oh, wauw. Ja, dat lijkt me heel vet. Maar hoe groot is dan zo'n dierenhotel als ze zoveel verschillende dieren, ja, moeten
Het is
herbergen?
eigenlijk was wel heel klein. Ze zijn net 1,5 jaar ongeveer bezig. Dus het is echt, ze zijn met z'n vijven. En ze hebben alleen al 40 honden. Dus
Oh my
het
god.
is echt heel veel. Ja, ja dus ze kunnen alle hulp wel een beetje gebruiken.
Ah ja. En ben jij dan ook een hondenpersoon?
Ja, heel erg. Ik heb zelf ook een hond thuis.
Oh, leuk.
En een kat.
Nice. Ja, ik ben zelf wel wat meer een kattenpersoon. Maar ik kan me ook wel voorstellen, als je in een dierenhotel werkt met 40 honden, dan moet je ook wel een klein beetje hondenpersoon zijn, mocht je dat willen uithouden.
Ja, ik ben echt, mijn hond is mijn beste vriend. Ja, echt mijn allergrootste steun
Oh, mooi, mooi. En heb je dan in dat dierenhotel ook bepaalde honden of bepaalde dieren waar je dan ja, een wat meer closere band mee hebt?
wel. Ik ben gisteren voor het eerst geweest, dus
Oh.
dat vond ik wel heel bijzonder. Maar ik merkte toen ik voor het eerst ging kijken, was er één hondje, die heette Foxy, die ging heel erg blaffen. Die blafte naar iedereen, want die was heel zwaar mishandeld. En toen zei de eigenaar van dat dierenhotel, zeg eens, nou, ga maar in de kennel zitten dan daar. En die zat samen met een ander hondje, die was heel bang en die ging een beetje in een hoekje zitten. En ik, aan het einde van dat ik daar zeg maar was, toen kon ik Foxy aaien zonder dat ze blafte. En dat andere hondje kwam ook steeds meer op me af. Dus dat vond ik
Oh.
dan zo mooi om die verandering te zien. Dus dat
Ja.
vind ik dan, dat zijn dan wel echte diertjes waar ik dan meer een band mee krijg.
Oh, mooi. En ook heel mooi
Ja.
inderdaad dat je dat al binnen een dag zo ja, kan zien. Lijkt me ook een
Ja,
hele.
dat vond ik heel mooi. Had ik echt niet verwacht ook. Dus.
Nee. Nee, lijkt me ook echt een ontzettend ja, gewoon waardevolle job, weet je wel? Dat je echt gewoon
Ja.
elke dag meteen ziet van welke impact je maakt. Ja.
Ja, vond ik heel mooi. Ik zag gisteren ook voor het eerst een adoptie van
Oh.
een diertje, die werd net opgehaald. En dat vond ik zo mooi om te zien, een heel oude hond. En die werd dan opgehaald door een heel jong koppeltje. En
Oh.
die hond had 8 jaar in een badkamer geleefd, helemaal alleen.
Echt?
En
Oh.
die werd dan nu de laatste paar jaartjes, dat ze dan toch een heel mooi thuis krijgen. Ja, dat vind ik het allermooiste wat je kan doen voor een dier.
Ja, maar er zitten dus inderdaad best wel veel, of daar zitten dus best wel veel dieren die dus mishandeld zijn.
Ja, veel dieren die nergens anders terecht kunnen.
Ja, dat is wel sad, denk ik ook. Want dat, ja, we hebben het nu
Ja.
over jeugdzorg en het leed wat daarbij komt kijken natuurlijk. Maar het leed van dieren mogen we natuurlijk ook niet vergeten. En dat is ook net als kinderen, vind ik.
Ja.
Ja, net als kinderen kunnen dieren soms ook niet voor zichzelf opkomen.
Nee, ik vind het echt onbegrijpelijk.
Nee, precies. Het is echt sad wel.
Ja.
Maar je bent dus ook super creatief. Van haken. Wanneer ben je begonnen met haken? Hoe is dat gestart?
Oh, dat is denk ik bij mij begonnen toen ik in de tweede zat. Oh ja, dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Want toen een vriendinnetje van mij die had zeg maar zo'n bucket hat. En die wilde ik ook heel graag, maar ik had geen geld. Dus ik ging op internet kijken. Van, goh, hoe kan ik dat zelf maken? Ik dacht, misschien trek ik de naaimachine ergens vandaan of zo. Toen dacht ik, oh, ik kan ook gaan haken. Dus dat was ook gelijk mijn eerste project. Ik dacht, ik ga ook gewoon gelijk beginnen met iets heel
Ja,
moeilijks.
precies.
Toen heb ik gewoon een bucket hat gemaakt. Ja, daar is het denk ik een beetje begonnen. Gewoon met een tutorial op YouTube.
Oh, maar vet ook. Dat je dat inderdaad voor je eerste
Ja.
creatie al kan doen. Want ik heb ook gehaakt en gebreid. Haken heb ik ook niet lang volgehouden, omdat ik kon maar niet die patronen, zeg maar, leren. En dat
Oh
lezen
ja.
van, oké, dus deze rij is zoveel steken of whatever. Maar, en zo'n bucket hat, die loopt dan ook zo steeds af, lijkt mij. Dat je zeg maar zo,
Ja.
ja, dus
Ja.
dat, heel veel coördinatie voor nodig. Dus echt
Ja.
chapeau, echt chapeau.
Nou, denk je, denk je.
Heb je hem nog trouwens, de bucket hat?
Poeh, misschien heb ik hem zelfs in de kast liggen. Dat weet ik niet. Dat zou ik even moeten kijken. Nou, ik kan hem zo niet 1, 2, 3 vinden, maar ik heb hem nog ergens. Dus als ik een foto vind, dan
Ah
zal ik
ja,
hem sturen.
leuk, leuk. Die kunnen we dan misschien ook toevoegen bij je Instagram-post als je dat zou willen.
Ja, is goed.
De bucket hat. Oh, wat leuk. Dus oké, okay, nou heel creatief, heel lief voor dieren. En op dit moment gaat het dus wel wat minder met je. En daarom wil ik
Ja,
ook
dat is wel.
vragen, hoe is de jeugdzorg voor jou voor het eerst in jouw leven gekomen?
Nou, het is, ik ben meer in het leven van jeugdzorg gekomen achteraf. Want jeugdzorg was bij mij in mijn familie al betrokken, jaren voordat ik werd geboren.
Oh, oké.
Ja, ik heb twee oudere zussen, dus daarvoor waren ze al betrokken in het gezin.
Ja, en dat was omdat de gezinssituatie gewoon niet zo fijn was bij jullie?
Ja, mijn moeder en vader waren allebei zwaar aan de alcohol en roken. En mijn vader mishandelde ons heel erg. Dus ik ben ook op mijn tweede uit huis geplaatst door de politie. En toen ben ik tijdelijk in een pleeggezin gebracht voor 4 maandjes. En daarna ben ik. Was ook niet zo heel fijn daar.
Nee.
Maar daarna ben ik gelukkig wel naar een heel fijne moeder gegaan, waar ik nu nog steeds ben. Dus dat is heel fijn.
Oh, oké, nice. Dus je woont nu bij
Ja.
een pleegmoeder.
Gewoon mijn moeder. Ja,
Oh
het is
ja,
echt mijn
sorry.
moeder.
Ja,
Nee,
nee.
maakt niet uit, maar ze is echt de liefste moeder die je kan wensen.
Oh, nou, dat is zo mooi om te horen. En ik ben zo benieuwd
Ja.
ja, naar meer ervaringen van jou daarmee. Even terug dan nog naar. Ja, je bent best wel jong. Jonge leeftijd dat je uit huis wordt geplaatst.
Ja.
Je had twee oudere zussen ook. In hoeverre is het contact met jouw zussen en jezelf door de jaren heen gelopen?
Mijn oudste zus heb ik contact mee gehad totdat ik 1 jaar of 7 was. En dat contact is eigenlijk misgegaan toen we zijn met z'n allen uit huis geplaatst op die dag. En zij heeft toen besloten om toch weer terug te gaan naar mijn ouders. Daar is het contact eigenlijk ook een beetje gestopt. Ik heb toen nog een paar keer gewoon op kantoor contact met haar gehad. Maar dat was geen fijn contact. Dus toen heb ik besloten dat ik dat niet meer wilde. En mijn middelste zus, daar heb ik nu nog wel af en toe contact mee. Maar daar heb ik ook wel een tijdje geen contact mee gehad.
Ja, ik vroeg het omdat je dat ja, best wel vaak kan zien, vooral ook bij een jonge uithuisplaatsing. Dat die, ja, ik zie dat dan als lijnen in mijn hoofd, dat die lijnen dan zo ja, een beetje uit elkaar gaan.
Ja.
Ja, hoe voel je je daarbij? Vind je daar iets van?
Nou, ik vind het ergens wel heel jammer. Ze hebben wel voor ons gekeken of in ieder geval mijn oudste zus en ik samen geplaatst konden worden. Maar dat was echt niet mogelijk. Maar ja, ik heb toch wel altijd een beetje het gevoel alsof je toch een stukje van jezelf mist of zo. Ja, dat is wel ingewikkeld.
Zeker ingewikkeld, ja. En nou ja, na die uithuisplaatsing was je dus naar een pleeggezin overgezet. 4 maanden. En ondanks ja, je jonge leeftijd gaf je dus aan dat dat best wel een nare plek was.
Ja.
Wat weet je daar nog van en hoe komt het dat het een nare plek was?
Wat ik vooral nog heel erg goed weet is dat ik eigenlijk niet gewenst was daar. En dat ik ook. Er is één ding wat mij heel sterk bij is gebleven, en dat is dat de zoon van diegene die daar was, die mocht ik niet aankijken. En ik weet tot de dag van vandaag nog steeds niet waarom, maar
Nee.
die mocht ik dus niet aankijken. Dat is hetgene wat ik nog weet.
Ja, nou, als,
Ja.
als 2-jarig kind dan denk je ook wel, oké, dat lijkt me inderdaad een ontzettend onveilige situatie om zo
Ja.
continu in te leven.
Ja, dat de eerste paar jaar van mijn leven waren niet ideaal. Nee.
Nee. Maar je bent daar uiteindelijk dus ook weer weggegaan. Was dat omdat het een crisisopvang was of omdat jeugdzorgmedewerkers zagen van, oh, dit is geen goede match?
Nee, het was sowieso al een tijdelijke uithuisplaatsing daarheen. Dus dan was het wel de bedoeling dat ik daarna ergens anders naartoe ging. Dat was sowieso wel de bedoeling.
Ja. En weet je nog ongeveer hoe oud je was toen je dus bij je moeder terechtkwam?
Ja, ik was net 3.
Oeh, dat is jong ook. Dus echt heel fijn dat dat
Ja.
dan zo vroeg zo'n goede match gevonden kan worden.
Ja, ze zeggen ook, mijn pleegzorgmedewerker zegt ook altijd, zo'n relatie wat ik tussen jullie zie, dat zie ik echt zelden. Dus dat is heel mooi compliment.
Ja, zeker. En je hoort ook niet vaak dat ja, een pleeggezin bestaat uit één ouder. Was dat destijds ook al? Was het alleen je moeder en jij?
Ja, mijn moeder is afgekeurd, dus die werkt ook niet. Ze heeft een bindweefselziekte, waardoor ze niet kan werken.
Mm-hmm.
En ze voelde zich eigenlijk best wel van... Ja, ik kan niet werken, dus wat wil ik nou? En vroeger zei ze altijd, ik wil of juf worden of ik wil op een kinderopvang werken. Nou, dat werd het allebei niet, want ze werkte bij Nestlé op kantoor. Oh. Dus ze zei, nou ja, dan maar niet werken, maar dan ga ik wel ervoor zorgen dat ik een kindje kan... ik wil heel graag een kindje.
Mm-hmm.
En toen uiteindelijk, here I am.
Yes, here you are. Oh, leuk. Dus jullie zijn dus met z'n tweeën thuis.
Ja.
Je bent dus drie, dus echt jong. Ik weet dat ik dat nu echt heel vaak herhaal ook. Maar ik vraag me af, want je weet al wel dat je niet de biologische dochter bent van je moeder. Maar ik kan me ook wel voorstellen als je drie bent en dan op zo'n fijne plek komt, dat dat ook misschien... Dat die match gewoon zo goed gemaakt wordt dat je daar niet meer zo stil van staat.
Nee, maar ik denk dat ik daar onbewust toch best wel mee bezig was. Want ik merkte dat ik daar... dat ik het sowieso heel moeilijk vond om het te hechten eerst.
Mm-hmm.
Maar dat heel snel omsloeg juist in heel obsessief. Dus dat ik alleen maar bij mijn moeder dan wilde zijn.
Mm.
Dus bij mij is dat wel heel erg, of ik hecht me totaal niet aan mensen, of als het dan eenmaal echt fijn voelde, dan dat ik me echt een beetje klemerig werd, zeg maar. Ja. Dus dat ik wel heel snel merkte van, oh, ik ben nu wel veilig. Dus dat was dan wel heel fijn, dat ik dat dan wel door had.
Ja, zeker. En hoe reageerde je moeder daarop? Op die eerst een beetje zo afstoot en daarna eigenlijk zo van, don't leave me?
Dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, dat is ook inderdaad een vraag over hoe iemand anders het heeft ervaard natuurlijk.
Ja, het was natuurlijk ook, het was bij mij best wel raar, want aan de ene kant was ik een beetje van, blijf een beetje op afstand. En aan de andere kant was het, mm-hmm. Ik was daar één dagje, was ik dan hier naartoe gegaan om te kijken hoe het was. En toen heb ik al gelijk gezegd, maar ik wil helemaal niet weg. Mm. Waarschijnlijk omdat ik zo gelijk voel van, oh, het is goed, ook wil je niet weg, zeg maar. Dus ja. Het was heel dubbel bij mij.
Ja, wel mooi hoor.
Ja.
En nou, dan word je ouder. Hoe werkt het dan? Want je hebt ook nog steeds je biologische familie. Je hebt je zussen. Ja, je hebt je eigen ervaringen en dingen. Hoe is dat allemaal verlopen?
Vooral wat ik heel erg achteraf ook wel heb gehoord, is dat er niet heel veel ruimte was in mijn leven. Dus het was... ik kon niet echt genieten van dingen, want ik had heel veel trauma's van mijn jongere jaren. Ik had wel nog wat contactmomenten die ik verplicht had met mijn ouders. Want ja, je bent gewoon nog kind, dus je hebt gewoon nog... Je moet gewoon nog contact hebben soms.
Ja.
En daarnaast ook op school, wat dan toch wel heel ingewikkeld was. Want ik was... Na school had ik nog twee keer in de week traumatherapie vanaf dat ik 4 jaar was.
Oh, wow.
Dus het was allemaal heel veel. En dat ik daar ook wel merkte dat mensen me niet begrepen. Omdat ik dan toch op een bepaalde manier daarop reageerde.
Mm-hmm.
Dus qua dat heb ik niet echt een heel normale jeugd gehad of zo. Maar ja, dat merkte ik vooral. Dat ik heel moeilijk vriendjes en vriendinnetjes kon maken. Of... vooral dat hechten aan mensen of contact maken met mensen, dat vond ik heel moeilijk.
Mm-hmm. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen als je zo'n heftige ervaring hebt gehad vanaf jonge leeftijd, waardoor je eigenlijk leert van mensen zijn niet altijd veilig.
Nee, dat heb ik wel altijd meegenomen. Ze moesten allemaal bij me uit de buurt blijven en ik was ook heel bang voor mannen. Ben ik echt tot nu eigenlijk dat ik merk dat ik het langzaam begin los te laten. Dat als ik met een man wel gewoon goede ervaring heb, dat het dan wel beter gaat. Maar ik heb nog steeds wel zoiets van, ik ben ze liever kwijt dan dat ze dicht bij me zijn, zeg maar.
Ja. En je kreeg dus al best wel ook jong therapie. Hoe doen ze dat? ja, bij een jong iemand. En hoe heb je dat ervaren?
Bij mij was het een mix van EMDR hebben ze wel geprobeerd. Dat je, alleen dan in plaats van dat je een lampje moest volgen, moest ik een knuffeltje volgen.
Ah, oké.
En in plaats van dat ik dan moest focussen op mijn levensverhaal, gingen ze mijn levensverhaal oplezen, zeg maar. Dus dat ik er wel aan dacht, terwijl ik het volgde, maar dat ik er niet zelf actief naartoe moest gaan, omdat ik heel erg dissocieerde. En daarnaast had ik ook een mix van exposure therapie. Dus de plekken en de dingetjes waar ik dan heel erg tegenaan liep, moest ik toch gaan doen.
Mm-hmm.
En spel- en tekentherapie had ik.
Ja, dat heb ik toevallig ook een keer gehad. Maar destijds was ik totaal niet bezig met... ik wil eigenlijk praten over mijn gevoelens.
Oh ja.
Dus ik zag het gewoon van, nou, ik mag tekenen nu. En dan moet ik er af en toe over praten, maar ach, het is over uur voorbij.
Ja, ik had het altijd wel dat ik daarna, dat ze dan vroegen van, ja, hoe hoog is je spanning nu? Is het hier? Is het hier? Is het hier? En dat ik dan zeg, nee, mijn spanning is hier hoor. En als ik van buiten ben, dan zeg ik, nou, ik denk toch niet dat het heeft geholpen, hè?
Ja.
Zei ik dan tegen mijn moeder, gewoon zodat ik er maar van af was, dat ik er niet verder over na hoefde te denken.
Ja, want even voor de luisteraars, je zei de spanning is laag.
Ja, sorry, je kunt het beeld niet zien.
ja, dus dan, ja. Ja. En, maar die EMDR en de exposure therapie, hebben die wel wat hulp kunnen bieden?
Op het moment heb ik er niet heel veel aan gehad.
Mm-hmm.
Ik merkte, want uiteindelijk heb ik het 6 jaar gehad. Dus tot mijn 10 jaar heb ik het gehad. Met 2 jaar tussenjaar. En ik merkte uiteindelijk daarna pas dat ik het wel een beetje naar de achtergrond heb kunnen dringen.
Mm.
Maar ik weet niet of dat vooral uit de therapie is gekomen. Of dat het gewoon heel erg is van... vergeten en gewoon weg stoppen en gewoon niet meer aan denken. Maar ik denk dat op zich de exposure wel wat heeft gedaan bij mij uiteindelijk.
Oké, fijn. En wat was het dan aan die exposure wat dan maakte dat het beter aansloeg?
Ik denk het continu opnieuw moeten ervaren dat de ervaring die ik had niet elke keer gebeurde. Ik heb bijvoorbeeld een hele grote angst gekregen voor wc's.
Mm-hmm.
Ik ben daar namelijk ook wel in opgesloten of met mijn hoofd in de wc geduwd, zeg maar. Ja. Dus wat ik ook wilde gebeurde, ik wilde die wc vermijden.
Mm-hmm.
En door te ervaren van oké, ik kan de wc doortrekken zonder dat er wat gebeurt. Ik kan op de wc gaan zitten zonder dat er wat gebeurt. Merkte ik dat wel steeds minder werd. Ik heb bijvoorbeeld wel... Dat is dan bijvoorbeeld op Schiphol, had je van die doortrek-wc's die automatisch doortrokken.
Ja.
Dat vond ik vreselijk. Dat kon ik echt niet handelen in mijn hoofd. Dus ik had dan bijvoorbeeld ook altijd luiers aan en zo. Dat ik dacht van, nou ja, weg en in het vliegtuig en zo ook. Daar ben ik nog steeds niet zo fan van, maar...
Nee,
ja.
Nee, maar dan ook wel weer slim inderdaad, dat je dan toch wel gewoon luistert naar je eigen gevoel en dan... zo'n oplossing vindt, waardoor je dus niet inderdaad... Lijkt me inderdaad ook heftig, zo'n trauma voor wc's, want dat is iets wat je dagelijks gewoon tegenkomt.
Ja, en ik merkte dat ik daar vroeger bijvoorbeeld ook wel, doordat ik dan... Ik kon heel slecht tegen bepaalde structuren eten en ik wilde niet zoveel drinken. Dat ik achteraf erachter kom dat ik denk, oh, misschien was dat wel juist, omdat ik dan niet naar de wc hoefde.
Mm.
Dat ik onbewust toch allemaal dingetjes deed om niet naar de wc te hoeven. Ja, dat vind ik achteraf, als ik erover nadenk, toch best wel heftig. Maar op dat moment was ik er eigenlijk niet zo mee bezig.
Nee.
Ja, in mijn onderbewustzijn.
Ja, precies. Je onderbewustzijn inderdaad. Die probeert je toch op een bepaalde manier altijd dus het veiligst te houden. Maar dat, wat je lichaam denkt en geest, wat het veiligst is, is... niet altijd even effectief of uiteindelijk helpt het dan soms ook weer juist niet en dan gaat het tegen je werken. Ja, ook heftige dingen die je daarnet benoemd. Dankjewel dat je het wilt delen. Dus je had al aangegeven aan het begin dat In plaats van dat de jeugdzorg in jouw leven is gekomen, dat jij in jeugdzorgs leven is gekomen.
Ja, ze hadden geen keuze.
Je had het ook al over opnames. Wat me ook best wel een heftige ervaring lijkt. Wanneer was jouw eerste opname en waarom ben je opgenomen?
Mijn eerste opname was toen ik was net 14.
Uh-huh.
Ik heb namelijk, sinds dat ik ongeveer 10 à 11 jaar ben, is anorexia ontwikkeld bij mij. Ik ben namelijk heel erg gepest in mijn jaren, gewoon eigenlijk sinds dat ik naar school ging. Dus vanaf dat ik een jaar of 3 of 4 was, tot de tweede van de middelbare ben ik heel erg gepest geweest door mijn uiterlijk. En ze begrepen me gewoon niet, ik was anders. En daar heb ik heel erg mee gezeten. En uiteindelijk ben ik daar steeds meer dat ik dacht van, ik ga gewoon een beetje gezond eten en toch maar wat afvallen, want misschien ben ik dan wel blij met mezelf. En dat is al heel snel opgeslagen bij mij. Ik ben toen in ongeveer een jaar tijd heel erg afgevallen. En toen eerst een opname in het ziekenhuis.
Uh-huh.
Maar dat ging helemaal niet goed. Ik was er mentaal echt niet goed genoeg aan om het vrijwillig te doen. Dus toen ben ik uiteindelijk, toen ik op de spoed kwam, hebben ze toen gezorgd dat ik opgenomen werd in de jeugdzorg toen voor 3 weken.
Ja. En hoe is dat dan gegaan? Want op een gegeven moment merk je van, ik kan dit gewoon niet alleen aan. Met wie voer je dan die gesprekken over? En wie worden daar op dat moment allemaal bij betrokken?
Nou ja, dat is dus, ik heb helemaal geen hulp gehad, 1,5 jaar lang. Ik heb heel lang om hulp gevraagd.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk werd mij de hele tijd verteld, ja, maar het zijn gewoon trauma's. Het enige wat je kan krijgen is traumatherapie. En anders niks. Want je hebt geen eetstoornis, want je hebt geen ondergewicht. Werd tegen mij heel lang gezegd.
Oké.
En dat is eigenlijk dus zo lang doorgegaan totdat het eigenlijk, ja, te laat was het niet, maar het was te ver heen om nog bij mij binnen te komen. Dus toen merkten we, ja, dit gaat echt niet meer.
Nee. Kan je mij iets vertellen over wat er in je gedachten omgaat op het moment dat het dus zo, ja, dat je eigenlijk al te diep in de anorexia zat?
Ik denk dat ik bij mij heel erg, wat mezelf heel vaak hoor zeggen, je bent het niet waard, mensen vinden je niet leuk, mensen hebben je altijd afgestoten omdat je dik bent, dus dan moet je maar zorgen dat je minder dik bent. Bij mij was het heel erg geforceerd, of gefixeerd eigenlijk op, wat vinden andere mensen nou van mij? En dat is uiteindelijk ook gekomen omdat ik gewoon heel veel zelfhaat naar mezelf heb. Omdat alles moet perfect zijn bij mij, in mijn hoofd. Dus of dat nou op gebied was van mijn uiterlijk of school of wat dan ook. Alles moest perfect zijn. Ik moest 10 halen. Ik moest zorgen dat mensen me leuk vonden. Maar ja, dat lukt niet altijd. En dan gebeurt er een hoop in je hoofd wat je niet kan verwerken.
Ja, zeker. Ze zeggen soms ook dat mensen met anorexia, dat je een soort van twee personen bent, als het goed is, 2 personen in 1. Je eigen, quote-unquote, vroegere ik en dus die anorexia die zo tegen je praat. Heb je dat ook zo ervaren?
Op het moment niet. Op het moment dat dat gebeurde, dacht ik echt van, ja, stop nou. Het is helemaal niet de eetstoornis, dus ik ben gewoon ik, weet je. Maar achteraf merkte ik dan wel echt dat mensen zeiden van, oh, maar jij schoot ineens zo in je emotie. En dan werd ik boos of ik ging echt mensen uitschelden. Ik heb zelfs, mijn familie heb ik ook wel geslagen. Gewoon puur omdat ik dan zo in de paniek zat van, weet je, waarom dwing jij mij om te eten? Dat ik werd echt een ander persoon. En daar kan ik achteraf beter op terugkijken dan dat ik het op het moment kon. Dus ja, dat is zeker wel waar.
Ja, dan lijkt me dan nu, zeg maar, dat is mijn aanname, dat het dan misschien ook niet slim is om dat dan op het moment zelf aan te geven. Hoe zou jij op zo'n moment, als je emoties zo hoog zijn en iemand ja, zegt jou van, kan je dit eten? Wat zou je willen, wat zou meer helpen?
Oh, die vind ik wel ingewikkeld. Ja. Ik denk dat het een beetje, je kan, het is eigenlijk een beetje trekken aan een dood paard. Soms.
Mm-hmm.
Kijk, weet je, je kan zeggen, je moet eten en wil je alsjeblieft het voor mij doen, maar dat werkt juist heel erg tegengekeerd. Ik denk dat je, wat ik nu heel erg merk, is dat je voor jezelf moet bedenken, zo wil ik het niet langer. Ik heb dingen die ik echt graag wil doen in mijn leven en daar moet ik voor eten, daar moet ik beter voor gaan. Je moet het uiteindelijk voor jezelf doen. En dat is, het is naar, maar het is uiteindelijk wel de waarheid.
Ja, ja, zeker. Uiteindelijk kwam die hulp dus wel. Ja. Maar pas dus op het moment dat, het is, dat je dus ja, helemaal doorgeschoten was, waarschijnlijk dus wel ondergewicht had. Dat vind ik trouwens ook zo'n hele aparte. Want je kan dan, ik zou dan denken, van ze kijken dan toch naar de patronen van hoe iemand omgaat met eten.
Ja, dat was voor ons ook onbegrijpelijk. Ja. Mijn moeder dacht echt van, ja, maar het ziekenhuis is toch om te voorkomen dat je ziek wordt? Of wat is dit voor logica? Ja.
Ja.
Dat, ja. Dat was voor ons ook een heel groot mysterie.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Maar je had dus uiteindelijk dus een opname. Zijn je nou voor 3 weken?
Ja, voor 3 weken. Dat was... Ik kreeg een crisismaatregel. En het was de bedoeling dat die na een week eraf zou gaan.
Ja.
Het is nu ondertussen bijna 4 jaar later. Ja. Ik heb nog steeds een zorgmachtiging. Maar ja, ik heb best wel aan niet city hoppen, maar aan plekken hoppen gedaan op dat moment. Mm-hmm. Ik heb 3 weken heb ik toen op een soort hik-achtige plek gezeten.
Ja, waar staat hik voor?
High intensive care.
Oh, okay. Thanks.
Dus dat is echt voor de crisisopvang.
Mm-hmm.
Dat is denk ik mijn meest traumatische opname ook geweest gelijk. Mm-hmm. Dus dat heeft wel een beetje de toon gezet voor de rest.
Ja, want wil je daarover vertellen hoe dat komt?
Ja, wat ik... Het was vooral best wel... Ik had het totaal anders in mijn hoofd gezien. Ik dacht, oké, nu ga ik echt hulp krijgen. Nu gaat er iemand naast mij zitten die zegt, kom, je kan dit. We gaan dit samen doen. Er is nooit iemand naast mij gaan zitten, behalve mijn moeder. Om maar even zo te zeggen. Nee, het was heel afstandelijk. Wat ik vond, ik had met 1 iemand, dat was een ervaringsdeskundige. Ik denk dat jullie die ook wel kennen, die daar werkte. Sanne, daar wil ik ook echt, de naam hoeft er niet per se in, maar ik ben haar echt onwijs dankbaar voor alles. Zij heeft mij echt geholpen, zij heeft mij gezien voor wie ik ben en echt naast me gezeten ook. Maar de andere, de begeleiding daar, die was echt... Tot agressief aan toe waren die. Ik vond dat echt heel heftig om te zien.
Ja.
Mijn moeder moest ook de eerste paar dagen daar blijven. Omdat er op dat moment ook best wel gevaarlijke jongeren waren. Gevaarlijke jongeren, hoe zeg ik dat? Jongeren die bijvoorbeeld met messen. En daarom moest er dus ook iemand bij mij zijn. Omdat er gewoon niet voldoende capaciteit was qua beveiliging. Maar ja, ik denk wat met mij het meeste... traumas heeft gegeven, daar is toch wel de dwangvoeding. En ik ben daar ook een keer in een isoleurzaal terechtgekomen. Dus dat denk ik vooral.
Ja, totaal niet een uitnodigende situatie. Als je dus na zo lang om hulp vragen, uiteindelijk die hulp toegereikt krijgt. En dan krijg je verrotte appel in plaats van een normale vers.
Ja, ik dacht, heb ik hier nou 1,5 jaar om gevraagd? dit had niet gehoeven. Nee, dankjewel.
Nee. Poeh. Oké, en na 3 weken moest je dus, kreeg je een andere
plek. Mocht ik gelukkig weg.
Mm-hmm.
Toen ben ik overgeplaatst naar een medisch psychiatrisch unit voor kinderen. Daar heb ik 6 maanden gezeten.
Mm-hmm.
En daarna heb ik nog 2 maanden op een hik gezeten.
Ja.
En van die tijd kan ik eigenlijk niet heel veel herinneren.
Mm-hmm.
Ik merk dat ik echt een beetje geleefd werd op dat moment.
Ja.
Dat ik dat al een beetje naar achter heb gedrongen. En dat er af en toe dan nog dingen omhoog komen. Maar daarna mocht ik gelukkig eindelijk naar huis.
Oké, want ja, was de behandeling soort van finished of waren ze tevreden met hoe je eruit zag?
De opname bracht me juist niet verder. De laatste opname waar ik toen zat op die hik, toen, daar letten ze totaal niet op me. Daar was ik eigenlijk, ik kwam dan rond 12 uur of zo beneden. En dan was het eigenlijk van, oh, is Demi er ook nog, weet je wel. Terwijl ik had gewoon medicatie in de ochtend. Ik moest echt voeding krijgen, dus dat was allemaal heel raar. En bij mij was mijn dieptepunt daar, denk ik wel echt, dat ik daar een zelfmoordpoging heb gedaan. Die hun niet hebben aanzien komen. En dat ze toen daarna hebben gezegd, oké, we gaan het ontslag iets verder uitstellen. Maar daarna gaan we wel met ontslag, want opnames zijn niet, niet helpend hierin.
Oké, nou, fijn dat je inderdaad naar huis mocht. Maar dat is gewoon een verschrikkelijke situatie waar je in mocht komen. En ik ben blij dat je er nog bent. Dus je mocht uiteindelijk naar huis. Hoe was dat om je moeder, om weer bij je moeder te wonen?
Dat was echt ontzettend wennen. Ik was natuurlijk heel erg gewend om steeds verschillende plekken. Mijn eigen kamer voelde best wel raar. Mm-hmm. Maar dat was op zich wel fijn. Maar het was ook wel best wel triggerend, want ik merkte dat ik gelijk weer doorsloeg in mijn oude gedrag. Mm-hmm. En dat uiteindelijk in nog meer opnames uitkwam.
Ja, dus je bent eigenlijk, voelt dat dan als een cirkel waar je dan steeds weer eigenlijk opnieuw in moet starten? Steeds weer met dezelfde hulpvraag komt, dan kom je op een groep waar je eigenlijk gewoon een beetje geleefd wordt. Ga je weer naar huis, wordt het weer erg. Oh, dat lijkt me echt ontzettend vermoeiend.
Ja, zeker is het ook. Ja. Vooral de laatste opname waar ik net uit terugkom is heel, heel heftig geweest.
Want hoe lang zat je daar?
Het was in februari opgenomen en in mei mocht ik weer naar huis. Maar het was helemaal aan de andere kant van het land. Ik was 2,5 uur van huis af. Dus dat was wel even flink slikken. Maar het heeft me uiteindelijk wel doen beseffen van zo kan dat niet langer. En ik moet echt aan mijn herstel gaan werken.
Oké, dus die motivatie die is er nu wel.
Ja, dat ik heb voordat ik werd opgenomen hebben ze eigenlijk gezegd van ja weet je, we gaan niks meer voor je doen. Want je bent nu al 2 jaar, ben je continu dus opname, dan weer thuis, dan val je weer terug, je praat er niet over. Mm-hmm. En dat werd uiteindelijk heel gevaarlijk, dat ik wekenlang gewoon overal mee gestopt was. Ik dronk niet meer, ik at niet meer, maar dat kwam ook gewoon omdat het niet meer lukte. Want mijn organen begonnen er gewoon mee te stoppen. Dus dat was heel heftig. Yeah. Maar uiteindelijk werd ik dus wel opgenomen. En daar moest ik ook gelijk naar het ziekenhuis. Want mijn waarden waren dus daar nog slecht. Dat ik, als ik een dag later was gekomen, dat ik uiteindelijk dus waarschijnlijk er nu niet zo bij had gezeten als ik erbij had gezeten. Dus voor mij is dat toen wel echt een besefpunt geweest van, goh, ik wil eigenlijk helemaal niet dood. Want ik was wel heel suïcidaal op dat moment.
Ja.
Maar als het zeg maar, toen het op het moment erbij kwam dat ik echt dood zou gaan, toen dacht ik, maar ik wil helemaal niet dood. Ik heb nog zoveel dingen die ik gewoon nog wil in het leven. Maar ik weet gewoon niet hoe ik op deze manier door wil. Dus dat is voor mij echt wel een keerpunt geweest.
Ja, ja, mooi dat je dat hebt ervaren.
Ja.
En het is ook nodig. Ja, en het is ook wel gewoon een bepaalde mate van dat je zelf ook zegt, maar ik weet ook niet hoe ik dit dan zeg maar zo moet aanpakken. En het wordt dan moeilijker als je ook niet die goede ondersteuning toegereikt krijgt.
Ja.
Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Therapie tegen eetstoornis?
Ja. Als ik heel eerlijk ben, heb ik niet echt therapie gehad. En dat krijg ik thuis.
Ja, maar dat vroeg me dus af. Hebben ze gekeken, wordt er op verschillende manieren er Zeg maar, wordt het op verschillende manieren benaderd? Zijn er verschillende methodes? Hoe pak je het aan?
Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, weet ik het niet zo goed. Het enige wat ik heb gehad is beeldende therapie. Dat heb ik wel heel fijn ervaren.
Okay.
En ik heb wel een paar keer heb ik met dat ik al gewoon één keer per week met iemand praat. Van, goh, wat gaat er nou in je hoofd om, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat, ik ben niet echt een prater, merkte ik van mezelf. Ik was heel erg van vergeten, gewoon niet meer over hebben. Ja, dat is bij mij wel een beetje mijn valkuil ook steeds. Maar het was ook, uiteindelijk kreeg ik, zou wel hulp krijgen, maar ik wilde het niet. Dus dat was, het lag niet aan de hulp toe, maar het lag toen meer aan mezelf.
Oké, okay. En hoe zit het dan ook met die zelfliefde? Ben jij daarmee bezig? Zijn zij daarmee bezig?
Ik ga, als het goed is, over onbekende tijd, ga ik wel echt in opname. Dan ga ik ook echt aan mezelf werken. En ik hoop dat ik daar toch weer een stukje van mezelfliefde weer kan vinden. Of eigenlijk voor het eerst kan vinden, want ik heb het idee dat ik mezelf nooit echt heb kunnen accepteren zoals ik ben.
Ja.
Ik hoop vooral gewoon dat ik vanaf nu mezelf echt kan ontwikkelen zoals ik ben. En niet zoals ik gemaakt ben.
Ja.
Ja, hoe zeg je dat? Ik heb mijn ouders... ik zeg altijd, ik wil niks meer met mijn ouders te maken. Echt niks meer. Ik heb ook vanaf mijn 7e heb ik gezegd, ja, ik wil jullie niet meer zien. Maar...
Krachtig.
Uiteindelijk... hebben ze mijn leven nog wel in hun greep.
Mm-hmm.
En ik denk dat bij mij... Ik merk dat ik er ook een beetje emotioneel voor word. Maar dat hun uiteindelijk toch nog mij in hun greep hebben. Terwijl ik niet eens contact met hen heb. En dat gun ik ze niet. Dat wil ik niet.
Nee.
Dus daar ga ik heel hard aan werken.
Oh, wauw. Mooi. En dat gaat je lukken.
Ja, ik hoop het voor.
Ja. Ik hoop het ook. En ik ga daarvoor hopen en wensen. En ja, dat is inderdaad een heel mooi iets wat je nu belicht. En het is ook goed dat besef er is. Want ik kwam er laatst ook wel eens achter dat ik kan best wel zo'n kritische stem hebben in mijn hoofd. En die vind ik niet altijd heel ernstig, want die is er eigenlijk constant. En het helpt me eigenlijk ook om dingen juist wel te doen. Maar het belemmert ook wel echt veel. En op een gegeven moment... had ik, I don't know, zo'n... niet echt een herbelevenis, maar wel zo'n flashback van... oh, maar wacht, dit heeft, zeg maar, deze kritische stem die ik nu hoor... dat is letterlijk gewoon mijn vaders stem. Maar die is zo eigen geworden dat ik dat gewoon compleet... weet je wel, uit elkaar heb gehaald. Alsof het inderdaad echt gewoon is wie ik ben. En toen dat besef er kwam van, oh, wacht, nee. Dit is een soort van zo ingeprogrammeerd... Zeg maar, zo voelt het soms.
Oh, dat is heel eng. Ja, dat gevoel dat je dan beseft, maar dat ben ik niet. Dit is tegen mij gezegd. En dat ben ik gaan geloven. Ja, dat is... Oh, wel heel fijn dat je dan tot dat besef komt.
Ja. En dan is het nu inderdaad de stap om... als je stem opkomt, dan dat echt te bevragen van... vind ik dit echt van mezelf? Ja, dus dat... maar het klinkt dus alsof je best wel hoopvolle plannen hebt voor de toekomst.
Ja, zeker.
Ja, nou, het is super mooi om te horen. En ook heel... ik vond het heel fijn hoe open je was over je ervaringen vandaag. Ik merkte zelf dan... Soms stel ik een vraag en dan denk ik... ach, moet ik deze vraag wel stellen? Want ik ben gewoon helemaal niet bekend in de wereld. Dus ik weet ook niet wat wel... klopt en wat niet klopt, zeg maar. Ja. Wat je wel... Dus soms kan ik best wel misschien domme vragen stellen, maar ik vind het heel fijn hoe je daarop hebt geantwoord. En daar leer ik dus juist veel meer van.
Fijn. Hoe gaat het eigenlijk met jou?
Hoe gaat het met mij? Oh, leuk dat je het vraagt. Ik ben op dit moment soort van bezig om mijn band met mijn familie, zeg maar, juist weer op te bouwen en dan niet met mijn pleegvader.
dat
nee,
zo.
Nee. Ja. ja, dus niet mijn pleegvader, maar wel mijn biologische familie. En daar heb ik, zeg maar, met mijn biologische moeder heb ik ook best wel struggles gehad. Omdat ik, ja, door mijn jeugd, maar ook dus redelijk recentelijk, me toch altijd best wel verlaten voelde en onbegrepen voelde. Maar ik ben nu ook wel een beetje op het punt waar ik ook wel wat meer, ja, dingen vanuit haar kant kan zien. En dan geeft dat, dat zorgt dan wel weer voor wat extra empathie. Maar dat is ook nog wel een struggle, hoor. Ik merk van, oké, soms vind ik het weer helemaal oké. En dan heb ik weer vol vertrouwen in dat we toch nog een bepaalde relatie kunnen opbouwen. En andere momenten denk ik van, dan zit ik heel erg in mijn verdriet eigenlijk. Van, ja. En mijn, ja, ook dat je denkt van, hé, hoe kan je zo met een kind omgaan? En ook, hoe kan je je daar ook niet van bewust zijn of daar verontschuldigen voor doen?
Ja, dat snap ik. Ik hoop vooral heel erg doordat het contact wel weer een beetje opgebouwd wordt, dat je dan toch ook, het een soort van verwerking is, zeg maar ook.
Ja, dat gun ik mezelf in ieder geval. En ze heeft, op een gegeven moment, heeft ze dus wel ook haar verontschuldigingen aangeboden. Dus dat was voor mij, ja, dat was voor mij.
Dat is echt het ultieme punt, dat je denkt, Dat denk ik dat er heel erg een soort last van je schouder afvalt, of niet?
Ja, zeker. Het was, het kwam uit een gesprek dat ik met haar had en mijn broertje. Mijn broertje was ook net uit huis geplaatst. En ja, ik barst gewoon in tranen uit. Ik zei van, nou, ik vind het echt heel moeilijk om nu met jou hier te zitten alsof alles normaal is. Terwijl, ja, je zo omgaat eigenlijk met je kinderen. En daar ook niet echt bewust van lijkt te zijn, zeg maar, hoeveel slechte impact jij hebt gehad op ons leven. En hoe je ons, zeg maar, een soort van achterstand hebt gegeven door, ja, hoe je bent. En dat is ook heel naar om eigenlijk te zeggen tegen je moeder. En ze begreep het op dat moment dus ook niet echt. Zo heel erg afwerend. En oh nee, dat heb ik niet gedaan. Terwijl mijn broertje zo van zat van, nou ja, jawel. Heb je letterlijk wel gedaan.
Ik denk dat het voor een ouder ook heel moeilijk is om dan te beseffen van, oh, ik heb mijn kind zo tekort gedaan.
Ja,
en dat je achteraf gaat denken van, oh ja, maar misschien, als je er dan echt over na gaat denken, dat je dan toch meer gaat beseffen van, ja, maar misschien heb ik inderdaad wel echt die dingen gedaan die ik heb gedaan, maar op het moment gewoon te confronterend is.
Ja, precies. En ik weet nou niet of ze dan echt goed bewust is van echt hoe haar gedragingen echt invloed hebben gehad op ons, maar ze wist dus wel dat ik dus, ja, die apology nodig had. En die is gekomen 1,5 maand na dat gesprek.
Waarvan ik ook echt wel, heel fijn.
Ja. En op dat moment was het ook, zeg maar, zo wat jij zegt. Al die spanning was, maar ook gewoon zo van, ik dacht ook van, oké, nou, dan is het nu oké, zeg maar.
Ik heb de bevestiging gekregen van, het is wel echt gebeurd. Maar we gaan nu wel ook wel gewoon weer proberen er wat van te maken.
Ja.
Ja, heel fijn.
Yes, thank you. Nou, ik vond het echt een hele lieve vraag. ik dacht, misschien kunnen we luchtig eindigen, want ik ben die kaartjes ook helemaal vergeten, die datingskaartjes.
Oh ja, is goed.
Dus laten we een datingskaartje pakken, dan beantwoorden we die vraag. En dan lijkt het me ook wel misschien leuk als jij misschien een tip wilt geven of een wens wil uitspreken naar andere jongeren die nu hetzelfde meemaken als jij.
Ja, zal ik doen.
Mooi, oké. Oeh, dit is ook echt meteen weer een hele leuke vraag. Op het datingskaartje staat, wat zou je zeker doen als je 1 miljoen zou winnen?
Oeh. Ik zou het vliegtuig pakken en naar een heel warm land gaan. Ja, want wat heb ik een hekel aan Nederland en de dingen hier, zeg.
Ja, klopt. Woon je een beetje, waar woon je ongeveer?
Ja, een beetje in de buurt van Amsterdam daar.
Ja, maar, dus ook best wel veel wind.
Ja, ik ben er.
Wat dan mee?
Nou, ik zit wel echt direct aan het IJsselmeer. Dus je hebt wel wat wind, maar ik zit midden in de stad, zeg maar. Dus dan voel je die wind al minder.
Oké, nice. Nice, oké.
Ik zou gewoon heel graag een reis met mijn familie nu gaan maken. Mooie plekken zien. Ja.
Mooi. Wat zou ik nu zeker doen als ik 1 miljoen zou winnen? Ik denk eerst ook aan allemaal praktische dingen. Zoals studieschuld en zo. En mijn broertje, die woont nu dus niet meer thuis. En dat vind ik ook wel lastig. Dus ik zou dan ook wel in I don't know wat ik dan zou willen. Want ik zou hem ook niet, zeg maar, een heel huis of een heel huren appartement gaan geven. Want dan is hij ook weer alleen, denk ik.
Ja.
Maar zoiets, weet je wel, dat je, ja. En voor mezelf zou ik, ik denk ook misschien een vakantietripje gaan nemen.
Heerlijk lijkt me.
Ja, en dan echt inderdaad die dingen die je dan niet zo snel zelf doet.
Ja.
Met je quote-unquote eigen geld. Ja, dat.
Ja.
Oké, nou... Dat is wat wij zouden doen met 1 miljoen. En wat is jouw wens die jij graag zou willen meegeven aan een jongere die nu hetzelfde meemaakt als jij?
Ik denk, kijk vooral dag per dag. Ik heb zelf heel erg gemerkt dat het niet helpend is om te denken, oh maar volgende week, oh maar volgende maand. Nee, kijk gewoon echt, dit is wat ik nu doe. En probeer vooral hoop te houden. Want zodra je hoop gaat verliezen, dan gaat het alleen maar naar beneden. En ja, ik hoop gewoon dat iedereen op een gegeven moment het keerpunt ziet van, goh, weet je, dit is niet de manier waarop ik wil leven. Ik heb dingen die ik wil in het leven en daar ga ik alles aan doen. Want weet je, wat iemand ooit tegen mij zei, je kan het ook gewoon proberen voor een jaar. Weet je, als het niks is, het proberen herstellen, dan kan je altijd nog zeggen van, weet je, ik ga weer terug naar de shit, sorry. Maar ja, probeer het. Zou ik zeggen. En ik weet dat het heel makkelijk gezegd is. Want dat merk ik zelf nu ook. Het is echt, echt heel zwaar. Maar ik heb hoop.
Mooi. En dan sluit ik hier de podcast af. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.